Gemeente, de schriftlezing vindt u bij de profeet Hosea, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Ik noemde u Hosea 2, de versen 1 tot en met 12.
Twist tegen uw liedermoeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik haar niet naakt uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken haar als een woestijn en zette haar als een dorp land en doden haar door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun liedermoeder hoereert, die hen lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom, zie, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden, en ze zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd, en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan ze zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn bollen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der Baals, waarin zij die gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsierser en haar alssieraad, en is haar bollen nagegaan. Maar heeft mijner vergeten, spreekt de Heere.
De tekst voor de prediking van morgen vindt u in het voorgelezen gedeelte, in het vijfde vers, Hosea 2 vers 5. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. Thema voor de prediking van morgen, gemeente, is Israëls kastijding. En we denken na over de volgende drie punten. Ten eerste, waarom kastijdt God zijn volk? Ten tweede, hoe kastijdt God zijn volk? En ten derde, waartoe kastijdt God zijn volk? Dus Israëls kastijding, waarom, hoe en waartoe kastijdt God zijn volk? Gemeente, in het eerste hoofdstuk van het boek Hosea wordt ons heel duidelijk geleerd dat het volk Israël zich net zo gedraagt als de vrouw van de profeet Hosea. En dat was, zegt de schrift, een vrouw der hoererijen. Dat was een vrouw die het niet nauw nam met de huwelijkstrouw. Steeds weer had ze minnaars. En bedroog met die minnaars haar man. En liep vanwege die minnaars ook weg bij haar man. Ook in de eerste versen van Hosea 2 die we samen hebben gelezen, wordt dat in niet mis te verstaande woorden aan Israël voorgehouden. Dat ze de Heere bedriegen, overspel plegen met de afgoden, met de Baals en met de Astartes. En ook dat de Heere dat niet over zijn kant zal laten gaan. Wat een ontdekkende aanklacht was dat huwelijk van Hosea. Iedereen in zijn omgeving kon zien wat die vrouw daaruit deed. Niet voor gans Israël. En wat een wonder moest het dan zijn voor Israël, dat de Heere evengoed nog tegen dat volk wilde gewagen van zijn eeuwige liefde en van zijn trouw. Dat hij aan zo'n volk, toch nog zijn trouw en zijn liefde wilde tonen. Dat hij met zulke mensen, en laten wij ons ook maar onder dat soort mensen scharen, nog een huwelijksverbond wilde sluiten op Sinaï. Nu is het gevaar niet denkbeeldig, gemeente. Ja, het gebeurt al te vaak als je een beetje rondkijkt in het kerkelijk leven, dat wij mensen als we horen van Gods onwankelbare trouw en liefde, daar de verkeerde conclusies uit gaan trekken. Denkende, als het dan uiteindelijk toch allemaal weer goed mag komen door Gods trouw en liefde, waar zal ik me dan eigenlijk zorgen over maken? Waar zal ik me zorgen over maken? De Heere heeft immers van eeuwigheid, van de zijnen gezegd, gij zijt mijn. Het is een onberouwelijk godswerk. De uitverkorenen kunnen immers niet verloren gaan, kun je gaan redeneren. En dat is waar, dat is inderdaad waar, gemeente. Maar we moeten wel heel eerlijk zeggen, wie er zo over denkt, wie er zo over redeneert, bewijst daarmee helaas dat hij bij de uitverkoren niet hoort. Die laat daardoor zien hoe onbekeerd hij of zij is. Want Gods kinderen, gemeente, die willen zo niet denken en redeneren. Die zijn niet zorgeloos. Die kennen een nauw, een aangebonden leven. Die zijn veel te benauwd om die lieflijke band met de Heere kwijt te raken door hun zonde. Dat ze nou makkelijk over hun zonde zouden kunnen denken. En daarom kunnen ze en daarom willen ze niet zorgeloos zijn. En in de tweede plaats, gemeente, de Heilige Schrift, die zegt dat ook zo duidelijk. In de praktijk van het geloofsleven bewijst het steeds weer. Als Gods kind zondigt, dan zondigt het echt niet goedkoop. Dan kan dat grote gevolgen in het leven hier beneden hebben. Dan kan de Heere hem, al mag het dan ook voor de eeuwigheid nog goed zijn, toch zwaar bezoeken met tijdelijke straffen. Wat zondigen Gods kinderen duur. Denkt u maar aan wat ons verteld wordt over David. Nadat hij met Bathsheba had gezondigd, klaagt hij het uit dat hij nu de vreugde van Gods heil mist. Ja, dat Gods hand dag en nacht zwaar op hem is. Zolang als hij die zonde niet belijdt voor Gods aangezicht. Denkt u ook maar aan de richter Simson, gemeente. Het mocht uiteindelijk, we komen hem in het Nieuwe Testament tegen onder de rij der geloofsgetuigen. Het mocht uiteindelijk wel goed komen met Simson. Maar toen hij maar doorging met zondigen met Delila, toen kostte hem dat zijn vrijheid. Toen heeft hij de rest van zijn leven in slavernij bij de Filistijnen moeten doorbrengen. En toen kostte hem dat het licht uit zijn ogen die hem uitgegraven werden. Gemeente, de Heere kastijdt de zijnen. En als het nodig is, als ze het ernaar maken, en we maken het er vaak naar, kan hij ze zelfs zeer hard kastijden. Wees daarom indachtig aan dat psalmversje dat zegt, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Israël wist dat wel. En evengoed verliet Israël haar man, zoals Gomer Hosea in de steek laat. En dat wordt ons hier in Hosea 2 duidelijk gemaakt. Blijft niets zonder gevolgen, zegt de profeet. Dat zegt hij ook in onze tekst. De Heere zal zijn volk vanwege haar trouweloosheid nu hard kastijden. Vandaar ons thema, Israëls kastijding. We willen er achterin volgens over nadenken. Waarom de Heere zijn volk kastijdt. Hoe hij het kastijdt. En waartoe hij het kastijdt. Ja, wat is daar nou de bedoeling van, Heere gemeente? Waarom kastijdt God de zijne? We kunnen ook wel vragen, waarom kastijdt een vader zijn zoon? Als het goed is, dan gebeurt dat uit liefde. Om je kinderen te bewaren voor erger. En dan weet ik wel, onze aardse vaders, die kunnen daarin veel tekort schieten. Die kastijden ook wel eens uit boosheid of zelfs in drift. Maar daar hebben we het hier niet over. En dat bedoelt de Heilige Schrift ook niet. Als de Heilige Schrift zegt, wie zijn zoon lief heeft, die sparen de roede niet. Want zulke straffen, zo'n kastijden, als de Heilige Schrift bedoelt, is een opvoedkundige maatregel. Er zijn ouders, vooral in onze tijd, velen zelfs, die zeggen, ik sla mijn kinderen niet. Dat mag ook niet, vinden ze. Tja, als je ideale ouders bent, goede opvoeders, en met hele gewillige kinderen te maken hebt, dan zal dat ook wel niet vaak nodig zijn, dat je ze kastijdt. Maar ja, we zijn allemaal geen ideale ouders. En onze kinderen zijn niet altijd zo gewillig. En als het dan toch nodig is, gemeente, om je kinderen te bestraffen, en je doet dat uit misplaatste lievigheid niet, dan is dat geen liefde, leert ons de schrift, maar dan is dat eigenlijk onverantwoordelijk. Want laten we wel zijn, en we zien er helaas zoveel van in onze tijd, kinderen die geen gehoorzaamheid en geen manieren zijn bijgebracht, daar krijg je later in de maatschappij een heleboel narigheid mee. En die krijgen het ook zelf in de maatschappij vaak hard te verduren. Die plukken dan de wrange vruchten van een verkeerde opvoeding. De Heere gemeente, die is volmaakt. Die is recht in al zijn wegen. Waar wij als aardse opvoeders van alles en nog wat tekort komen, is hij de beste opvoeder, de beste vader voor zijn volk, die je maar kunt denken. En daarom zegt de schrift, daarom kastijdt hij iedere zoon die hij lief heeft. Ja, hoort u dat goed? Iedere zoon die hij lief heeft. Waarom iedere zoon? Waarom zijn daar geen uitzonderingen op? Ach gemeente, omdat er geen volmaakte kinderen van God bestaan. Omdat er echt geen kinderen van God bestaan die dat helemaal niet nodig zouden hebben. Ieder kind van God wordt dus gekastijd. Maar dat weten we allemaal wel. Niet iedereen wordt even zwaar gekastijd. Daar is, als je zo rondkijkt, heel wat onderscheid. De weg van een ieder is niet precies gelijk. En je zou kunnen zeggen dat kan ook best te maken hebben met zonde die zo iemand bedreven wordt. En met de hardnekkigheid waarmee je er aan vasthoudt als je gewaarschuwd wordt. Dan hangt het ook af van de gevoeligheid van zo'n kind als het gewaarschuwd wordt. De een heeft aan een waarschuwing genoeg. En de ander die wil pas luisteren als hij flink heeft moeten voelen. Wie niet luistert, die moet voelen, zeggen we dan. De een heeft aan één waarschuwing genoeg. En de ander moet steeds weer opnieuw gewaarschuwd worden. Vaak ook nog voor steeds weer opnieuw dezelfde zonde. Nou, dat deed zich. Het wordt duidelijk door Hosea geschilderd, vooral hier bij Israël voor. Hoe ontzettend vaak was Israël al niet gewaarschuwd. En hoe was Israël ook al niet in het verleden, in zijn volksbestaan, vaak door de Heere gekastijd. Denkt u alleen maar aan de richtertijd. Waar je dat eigenlijk als een steeds weerkerend refrein tegenkomt. Als Israël de Heere weer eens vergeten was. En de afgoden begon te dienen. Dan liet de Heer het volk verdrukken door de vijanden. Door de heiden. En als dan in nood tot de Heere riepen, dan zond hij weer verlossers. Om hen te richten. En zo ging dat maar door. Van de ene richter naar de andere richter. Wat een hardnekkig volk. Steeds maar weer afgoderij met die drekgoden van Kanaan. En daarom zegt Hosea, want het was in zijn dagen nog niet beter geworden, eerder erger zelfs, daarom zal het nu zwaar gekastijd worden. Zeer zwaar zelfs. Nou, als Israël eerlijk was, dan wisten ze wel, daar hebben we het naar gemaakt. Dat is overduidelijk. Hoewel de Heere, dat leert de schrift ons ook andere redenen kan hebben. Wanneer ons moeite en verdriet overkomen, denkt u maar aan de reden waarom Job verzocht werd, een beproeving. Is het toch wel heel goed en noodzakelijk dat wij bij de roepstemmen in ons leven, bij de tegenslagen die ons overkomen, bij de straffende kastijdingen die ons treffen, dat we ons dan gaan afvragen, wat heeft de Heere nou eigenlijk hiermee tot mij te zeggen? Waarom overkomt me dit eigenlijk? Welke zonden houd ik misschien aan de hand? En daar wil de Heere me misschien wel op wijzen in die kastijding. Er geschiet immers niets bij geval. Er is gemeente geen ziekte of ramp in de stad. Of de Heere heeft daar een bedoeling mee. Zou de Heere, om maar iets heel actueels te noemen, er niet in spreken? Er geen bedoeling mee hebben? Als het hele vrije Westen nu zwaar getroffen wordt door die financiële crisis? Zit daar niet een hele duidelijke boodschap in? Dat we toch wel erg hebzuchtig en toch wel erg materialistisch waren geworden. En dat de Heer ons daarvan terugroept, dat we ons daarvan hebben te bekeren. Want wie de wereld en zijn begeerlijkheden wil zoeken en vasthouden, Ach, die zal geen plaats vinden in het koninkrijk des Heeren. Hebben we er nog een antenne voor, gemeente? Als de Heer ons kastijdt, zien we Gods hand nog wel in tegenslag en ziekte? Of zijn we al zo verhard dat we daar gewoon bij langs leven? En als ons dan wat gebeurt, dan redeneren we, zeggen, ach ja, iedereen is wel eens ziek. Iedereen heeft wel eens een tegenslag. Dat gebroken been, ja, het is natuurlijk beroerd en dat het zakelijk niet goed gaat, daar word ik niet vrolijk van. Maar daar moet je toch maar niet al te zeer over inzitten. Je zult er wel weer van genezen. Er zullen ook wel weer andere tijden komen. Een kniesoor die daar nou iets achter wil zoeken. En zo kunnen we horen de doof en zien de blind blijven voor Gods roepstemmen en Gods leiding in ons leven, ook als Hij ons kastijdt. Vergeet het toch niet, gemeente, om aan de Heere te vragen, waarom kastijdt u mij? O Heere, wil mij dat nog laten zien, wil mij dat nog doen verstaan, opdat ik niet met een verhard hart nog harder geslagen zou moeten worden, voor ik daar opmerkend op hoor en mij bekeer van die zonde. Er is altijd, gemeente, een waarom achter de kastijdingen en de roepstem. Want de Heere doet niet zomaar wat. Om het waarom en het waartoe ook beter te begrijpen, gemeente, is het soms ook heel nuttig te letten op het hoe de Heere kastijdt. Hoe Hij dat doet kan heel leerzaam zijn en kan ons duidelijk maken om welke zonden het nou eigenlijk concreet gaat. Nou blijkt hier in Hosea 2 heel duidelijk dat de Heere Israël nou juist zo kastijdt, dat het juist alles kwijtraakt wat het eigenlijk van die afgoden, van die Baals, verwachten. De Baals, dat waren vruchtbaarheidsgoden, die beloofden, dat dachten de mensen die zulke goden dienden, die beloofden vruchtbaarheid en voorspoed en welvaart. Nou, wat is de mens daar niet op gericht, vandaar dat ze ook zoveel aftrak vonden, die Baals. En daarom gaat de Heer nou juist de koren, de most en de olie wegnemen. Alles wat ze van die afgoden, van die vruchtbaarheidsgoden verwachten. Heel scherp, haast ironisch, wordt tegen Israël gezegd dat Israëls boelen, een ander woord voor minnaars, de Baals, waarvan Israël zoveel verwachtte, het helemaal zullen laten afweten als er op aankomt. Israël zal haar boelen wel nalopen. Ze zal wel proberen die afgoden nog meer te gaan dienen als het tegenloopt. Om die vruchtbaarheid en die welvaart dan maar te krijgen. Maar de Baals geven niet thuis als de nood aan de man komt. Bovendien zal de Heere Israël in ballingschap gaan leiden. Hosea heeft het tienstammenrijk Israël nadrukkelijk moeten aankondigen, ook in deze woorden, dat het in ballingschap zal gaan als het zich niet zal bekeren. In ballingschap ver van Kanaan vandaan, waar die Baals gediend hebben, zal Israël de Baals ook niet meer kunnen dienen. In zijn kastijden, gemeente, maakt het de Heere zijn volk maar zelfs maar moeilijk om die zonden nog aan de hand te houden. Onze tekst zegt, de weg zal Israël versperd worden, doornstruipen zullen uw weg betuimen, zegt onze tekst. En de Heere zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet meer vinden zal. Dat duidt allemaal op de beroving van Kanaans zegeningen door in het bijzonder de ballingschap. En als Israël in ballingschap, als het ware opgesloten is, in de gevangenis zit, zal het ontuchtige Israël haar paden, waarlangs ze haar boelen, de Baals naliep, niet meer vinden. In de ballingschap kan het straks die Baals niet meer dienen. Zo wilde de Heere Israël wel zwaar kastijden. Het was een vreselijke straf, die ballingschap. Maar toch, als je ziet hoe hij Israël kastijdt, dan mag je met verwondering zeggen, hij kastijdt het toch zo, dat het zou kunnen leren. Of ze het geleerd hebben is een andere vraag, maar dat ze zou kunnen leren hoe waardeloos en hoe ijdel die Baals waren, waarvan ze het in hun hart verwachten. Gemeente, kastijdt de Heer vandaag de dag ook nog zo? Jazeker, als je er niet helemaal stekenblind voor bent, kun je soms uit de aard der kastijding de zonde al leren kennen. Denkt u maar aan het voorbeeld wat ik hem straks al gaf van de financiële crisis waarin we meer en meer terechtkomen. Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan wat iemand me ooit eens heeft verteld uit zijn leven. Het was een broeder met een goed lopende zaak, die lang niet onbemiddeld was. Hij had heel wat aardse zegeningen van de Heer ontvangen. Maar op een kwade dag zag die man kans om misbruik te maken van de dwangpositie van een van zijn concurrenten. Een prachtige gelegenheid, dacht hij, om dat bedrijf van zijn concurrent nu goedkoop over te kunnen nemen. Ach, juridisch was het allemaal piekfijn in orde voor een aardse rechtbank, kon je er geen speld tussen krijgen. Maar voor Gods troon, voor Gods rechtbank, kon het allemaal eigenlijk helemaal niet bestaan. Maar ja, zo'n kans, zei hij, zou je, zou toch een dwaas zijn als je die liet lopen? Zijn grootste concurrent was nou uitgeschakeld, diens zaken in zijn handen. Nu kon hij het helemaal gaan maken, nu kon het eigenlijk alleen nog maar beter worden. Ja, dat had hij zelf zo uitgerekend. Maar gemeente, het liep totaal anders. Onwaarschijnlijk veel tegenslagen en pech, zoals de wereld zegt, troffen hem. Alles liep tegen. Binnen de kortste tijd kwam hij zelfs in de rode cijfers terecht. Dreigde hij zelfs failliet te gaan. En toen door die kastijding, zegt hij, opende de Heere mijn ogen er nog voor waarom mij dit overkwam. Ik was niet op een goede manier in het bezit van mijn concurrent gekomen, zei hij toen eerlijk. En daarvoor moest ik nou in de schuld komen en daarvan moest ik mij bekeren, zei hij. Het was een harde les. Het was vooral ook een hele dure leerschool geweest. Uiteindelijk stond hij er heel wat slechter voor dan voordat hij die kans dacht te moeten grijpen. Maar Gode zij dank, zei hij, ik raakte wel bijna mijn hele bezit kwijt, maar ik raakte mijn God niet kwijt. Omdat hij me nog kastijdde, me nog terugriep van die verkeerde weg. Gemeente, bepeins toch, biddend bij het licht van de Heilige Schrift, Gods wegen in uw leven. Wil uw dagen, zegt Mozes, nog zo tellen dat u nog een wijs hart zou bekomen. En zie je dan niet alleen op toe waarom en hoe God u kastijdt, maar vooral ook, daar gaat het straks in het laatste punt over, waartoe, met welke bedoeling hij u kastijdt. Maar eerst zingen we nu onze tussenzang, Psalm 32:5, waar we gewaarschuwd worden, wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Psalm 32, vers 5. Na het amen op de prediking zingen we van Psalm 90, de versen 4 en 7. Psalm 90, vers 4. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Dus Psalm 90. Nee, dat was verkeerd, dat was het negende vers. Psalm 90, vers 4 en vers 7. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Dus 90, de versen 4 en 7 na het amen op de prediking. Het laatste punt zullen we dus over nadenken, gemeente. Waartoe de Heere zijn volk kastijdt? Welke bedoeling heeft hij daarmee? Welk doel wil hij daarmee bereiken? Nou, de kastijding van Israël, we hebben het al gezien, het wegnemen van koren, most en olie. En die vreselijke ballingschap waarin het volk terecht kwam, had maar één doel. De Heere doet dat niet omdat hij zijn volk graag kastijdt of plaagt. Maar het doel daarvan was dat Israël tot inkeer, tot omkeer, tot bekering zou komen. In vers 6, wat we gelezen hebben, zegt de Heere van Israël: als haar boelen niet zal vinden, dan zal zij zeggen: ik zal heen gaan en keren weder
tot mijn vorige man. Want toen, daar zijn haar ogen nu voor open gegaan, want toen was mij beter dan nu. Daar werkt de Heere dus op aan. De Heere brengt een ontrouw en een schuldig volk zo in de nood, dat ze weer naar hem gaan vragen. Dat ze die zelf uitgehouwen bakken die geen water houden, zullen loslaten om te keren tot hem, de bron des levens. Gemeente, onthoud dat toch goed. Wil dat nooit vergeten als de Heer u kastijdt. De Heer kastijdt de zijnen, opdat ze zich nog zouden bekeren. In elke kastijding, in elke roepstem klinkt het ons toe: keer weder, Israël, gij trots. Keer weder, mensenkind, wend u tot mij en word behouden. Elke mogelijkheid die toegemuurd wordt, elke weg die wij ons uitgedacht hadden en die dan versperd wordt, daarin wil de Heer zeggen: laat af, terug naar mij. Laat af, dit is een doodlopende weg die u begaat. Alleen bij mij is het leven te vinden. En daarom, gemeente, als de Heer ons nog arresteert op een schadelijke, op een verkeerde weg, ook al moet dat soms met een harde hand gebeuren voordat wij het willen opmerken, leer dan ook de Heer daarvoor te danken. En geef dan toch gehoor aan zulke roepstem. Probeer dan niet, zoals we dat in onze verharding vaak nog doen konden, om toch nog de een of andere weg te bewandelen en toch nog de een of andere mogelijkheid te bedenken om uw doel, wat Gods doel niet is, toch nog via een omweg te bereiken. Velen hebben zich met duizenden smarten doorboord door maar stug door te gaan op een zondige weg. Door roepstem op roepstem in de wind te slaan. Door naar kastijdingen toch maar weer op eigen wegen verder te wandelen. O, bid toch met koning David, die ook pas na veel schade en schande die wijsheid kreeg: beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. En ach, zal dan niet een ieder die zichzelf heeft mogen leren kennen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, als een mensenkind dat elk ogenblik tot hinken en zinken gereed is, zal dan niet een ieder van degenen die dat weet bidden: leid mij niet in verzoeking en bewaar mij voor de boze. Voor het boze dat zo op de loer ligt en waar ik zo toe geneigd ben. En past ons dan ook niet, als de Heer ons inderdaad bewaart, een loflied zoals in Psalm 118, waar David zegt: de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. In ons gemeente, nou hebben we wel op die vraag: waartoe kasteert de Heere zijn volk, kastijdt de Heere zijn volk, geantwoord: opdat de zijnen zich zouden bekeren. Maar eigenlijk moeten we nog een stap verder gaan en zeggen: opdat ik nou ook leer om Gods recht te billijken. Opdat ik nou zijn oordelen leer te aanbidden. Ja, hem leer te danken voor elke kastijding. Want Gods kind mag immers ziende op de Heere Jezus Christus, op die lijdende borg, die zo gewillig op Golgotha de volle toorn van God droeg, weten dat zijn kastijden in ons lijden uit geen grimmigheid geschiet. O, niet, gemeente, dat weten we wel, dat de Heere daar geen recht op zou hebben. om in grimmigheid eeuwig op ons te tornen. Dat hebben we verdiend. Zeker, dat recht heeft hij dus. En dat recht toont hij ook, met name op Golgotha, in het lijden van zijn zoon. Want eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, zegt het avondmaalsformulier, heeft hij die aan het Lam Gods bezocht, toen die daar op Golgotha de plaats van zulke hardnekkige mensen als u en ik wilde innemen. En toen daar de volle toorn van God op dat onschuldig Lam van God aanliep. Dan mogen wij ziende op Golgotha nog bidden: ai, matig u kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Want dat kon de Zonen Gods op Golgotha niet vragen. Hij werd door de Vader verlaten, kwam in de buitenste duisternis, in de hel terecht. Hij werd niet gekastijd op Golgotha, zoals wij wel eens gekastijd worden. Maar hij ging ten onder, toen hij bedolven werd door de volle toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Ja, als je het in dat perspectief mag zien, gemeente, wat is het dan eigenlijk nog een voorrecht als wij door God als een vader gekastijd mogen worden. Maar dan zegt de schrift, en ons vlees wilde misschien niet aan, maar dan zegt de schrift: want die de Heer lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Ach, laten we daar maar niet over murmureren, onder klagen als ons dat overkomt. Laten we maar eerder verschrikt zijn, gemeente, als ons dat niet overkomt. Als het ons gaat als de goddelozen, zoals Asaf die tekent in Psalm 73. Hij zegt: die goddelozen, die worden helemaal niet gekastijd. Ze lijden geen gebrek. Alles lukt ze. Ze zijn gaaf en wel gedaan. En zo leven ze vrolijk voort tot aan de hemelpoort. Het was eigenlijk om jaloers op te worden, zegt Asaf. En in zijn dwaasheid was hij dat ook bijna geworden. Jaloers op die goddelozen. Totdat hem er de ogen voor geopend werden, hoe het met die mensen afliep. Totdat, zegt Asaf, ik op hun einde lette. Hij schrijft niet eens in zijn psalm hoe dat einde was. Dat was zelfs te vreselijk om te kunnen beschrijven. Nee, dan is het veel beter, gemeente, veel verkieselijker, om hier en nu nog door een vader in de hemel gekastijd te worden. Want de Heilige Schrift zegt: indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaards en niet zonen. Ach, ik hoop niet dat iemand van u hier ontkent dat hij of zij Gods kastijdingen heeft verdiend. En ik hoop ook dat u mag inzien, ziende op Golgotha, op het lijden van de Zonen Gods, dat u zelfs veel meer hebt verdiend dan kastijding. Wij hebben namelijk verdiend wat Jezus Christus voor de zijnen onderging op Golgotha. Het is misschien wel raar om het zo te zeggen, maar waartoe kastijdt de Heer ons nou uiteindelijk? Nou, opdat we naar Golgotha, opdat we naar dat kruis toegeslagen zouden worden. Want weet u, daar waar het bloed van een stervend lam op ons drukt, worden wij nog van dood levend gemaakt. Waar dat bloed van het Lam Gods op ons drukt, worden onze zonden nog afgewassen, geworpen in de zee der eeuwige vergetelheid. Waar dat bloed van het Lam Gods ons reinigt van alle zonden, is er een gegronde hoop om eeuwig te kunnen leven zonder zonde. Straks eeuwig nooit meer gekastijd te hoeven worden. Een leven in liefdevolle vaderarmen, genietend van zijn liefde. Ach, vergeet het niet als de Heere u kastijdt, gemeente. Het zijn diezelfde handen die ons nu nog kastijden tot ons best wil, die dan, zegt de schrift, de tranen voorgoed van de ogen der zijnen zullen afwissen. Liefdevolle vaderhanden. Ach, beveel u maar in zijn handen. Amen.